Ja, goedemorgen. Het is goed om hier te zijn en met elkaar te zingen, maar ook om met elkaar te luisteren naar het woord van God. En we willen vandaag stilstaan bij een bekende, maar toch ook wel een bijzondere geschiedenis, de bruiloft in Cana. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment ons bewust zijn dat zowel in het spreken als in het luisteren we volledig van u afhankelijk zijn. Vader, als u onze mond niet opent, zullen we het niet kunnen. Vader, en als u ons hart en ons oor niet opent, dan kunnen we ook niet verstaan wat u bedoelt. Vader, geeft u ons ook vanmorgen dat moment dat we bepaald worden bij wie u bent. Dat we ons bewust worden de heerlijkheid van uw Zoon. Dank u wel, Vader, voor de tekenen die hij deed. En dank u wel dat u dat heeft laten opschrijven. Vader, en met een enorme diepgang, omdat het uw woord is. En dank u wel, Vader, dat uw woord het is dat ons doet leven. Dat levend en krachtig is. En dat we ze ook vanmorgen willen opbouwen. Vader, mag dat het zijn. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Mag het zijn tot dat wat u behaagt voor het lichaam van Christus. En bovenal, Vader, mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u dat dit moment in uw hand is. En dat u het wilt leiden. Mag dat zijn tot uw eer. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Johannes, een heel bijzonder evangelie, als je het vergelijkt met Matthäus, Marcus, Lucas, die ook wel de synoptische evangelie worden genoemd, waar ongeveer eenzelfde opbouw in zit. Je kunt ze in zekere zin naast elkaar leggen, maar ze hebben allemaal geschreven met een uniek doel. Johannes beschreef de Heer, en dat is ook wel de reden, denk ik, waarom er maar liefst 4 evangelieën zijn. Eén evangelie zou namelijk niet voldoende zijn om de verschillende aspecten en de verschillende kanten van onze Heer te belichten. En Johannes maakt zelf in dit evangelie ook een opmerking dat hij nog veel meer had kunnen schrijven. En dat is ook wat hier staat in Johannes 20. Maar Johannes' evangelie laat zien dat de Heer Jezus, onder andere laat dat zien dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En het doel van dit evangelie vinden we wat achterin. En dat staat in Johannes 20, daar staat Jezus nu, heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze, dus de tekenen die in Johannes staan, zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt, of het leven zult hebben, in zijn naam. Dat is waarom Johannes schreef. Opdat zij die dit zouden lezen, en zijn doelgroep was allereerst het volk, en misschien wel juist het volk wat in de verstrooiing was, dat zou kunnen, om hen te laten zien dat Jezus de Messias is. Dat is het Hebreeuwse woord. En het Christus is het Griekse woord, maar dat betekent gezalfde. Dat hij de gezalfde is, de Zoon van God. En opdat u gelovend, want het gaat om geloof, het leven zult hebben in zijn naam. En dat is ook waar Johannes zijn bijzondere evangelie, het is een heel bijzondere evangelie, mee opent. Dat is namelijk met het woord. In het begin was het woord. Dat is de dabar, dat is bij God een daad. Hè? Een woord is tegelijkertijd een daad. Een woord van God houdt een belofte in dat hij ook zal doen wat hij beloofd heeft. Dat hij zal vervullen wat hij zegt. En dat is het geweldige van Gods woord in tegenstelling tot mensenwoorden. Bij Gods woord zijn we er 100% zeker van dat wat hij gezegd heeft ook zal gebeuren. En bij mensenwoorden is dat natuurlijk allemaal heel... Hè, een mensenwoord kan de ene dag zus zijn en de andere dag zo. Mensen sluiten compromissen. Hè. Politici die zeggen ook heel veel woorden, maar die sluiten allemaal compromissen. Dus wat zij in verkiezingstijd zeggen, dat weet u. Hè. Dan komen op een gegeven moment de onderhandelingen over de regering en er wordt er allemaal water bij de wijn gedaan. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over. Maar dan gaat het niet om water bij de wijn doen, maar dan gaat het om water in wijn veranderen. Dat is heel wat anders. Bij water in de wijn doen, maar ga je het verdunnen? Ga je de smaak doen afnemen? Ga je de kleur doen afnemen? Dan ga je er iets bij doen wat er eigenlijk niet in hoort. Maar wat de Heer hier doet is heel bijzonder. Hij verandert hier water in wijn. In een heel kort moment. En dat is deze bijzondere geschiedenis over gaat. De bruiloft in Cana. En als we nadenken over een bruiloft, dan gaat het in de Bijbel om de Heer zelf, Yahweh, met zijn volk Israël. Want er wordt in de Tenach gesproken over de bruidstijd. Als we even daar Jeremia op naslaan. Dat heb ik voor u niet in een dia, maar als we even Jeremia 2 vers 2 erop naslaan, dan zien we dat de Heer dat volk verwierf. Hij had het volk lief gekregen en hij verwierf het volk en hij leidde het uit Egypte. En daar spreekt Jeremia over. Jeremia 2 vers 2. Ik denk aan u, zegt Yahweh tegen Israël via Jeremia, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. En dat was zoals Yahweh Israël uitleidde uit Egypte en ze werden geleid in de woestijn. En dat wordt door de profeet aangezegd als de bruidsdagen. En het was de bedoeling dat zij in het beloofde land in Canaan zouden aankomen en daar verder zouden gaan met Yahweh als hun man. Maar eerst komt er een bruiloft. Hè? Een bruiloft in Canaan. En dat zit er helemaal achter als Johannes dus over een bruiloft schrijft. Hè? Want hij schrijft niet los van de Tenach. Nee, in het begin was het woord en dan gaat hij eigenlijk terug naar Genesis 1 vers 1. En dan zitten we in de periode van het oude verbond, de Tenach. De bruiloft in Cana, dat heeft dus heel veel zeggingskracht als je vanuit de Tenach weet wat er allemaal over bruidstijd, bruiloft, de Heer en Israël geschreven wordt. Dat is een hele uitgebreide geschiedenis. En dan praten we over bruidstijd, dan praten we over huwelijk, dan praten we over vervreemding en weer opnieuw toenadering. En dat is wat ook binnenkort zal gebeuren. Goed, in Johannes staan 8 wondertekenen beschreven. Eigenlijk wordt het woord tekenen heel nadrukkelijk door Johannes gebruikt. 8 tekenen in Johannes, waarvan wat we gelezen hebben in het tweede hoofdstuk, het eerste teken is. Water wordt wijn. En die tekenen die corresponderen ook met elkaar. Je kunt de 8e tegenover de 1e leggen. En dan zitten daar bijzondere parallellen in. Zo ook de 2e tegenover de 7e, de 3e tegenover de 6e en de 4e tegenover de 5e. Die hebben allemaal met elkaar te maken. Die hebben allemaal een relatie met elkaar. Nou, water wordt wijn, heeft dan te maken met de wonderlijke visvangst. Dat is het 8e teken wat hij deed en dat was in zijn opstanding. Hè? Dus 7 tekenen voor zijn opstanding, dan komt zijn opstanding uit de doden en daarna het 8e teken. 8 is in de schrift natuurlijk ook een nieuw begin, een nieuwe schepping. 8 heeft te maken met een nieuwe schepping, een nieuw begin. En dat is natuurlijk allemaal door de opstanding van onze Heer uit de doden. Dat was het begin eigenlijk van de nieuwe schepping. Nou, water wordt wijn, heeft daar ook alles mee te maken. De Heer heeft, zo hebben we gelezen in vers 11 van dit stukje, daar zijn heerlijkheid geopenbaard. En wat heeft nu te maken met zijn heerlijkheid? Zijn heerlijkheid heeft te maken met zijn opstanding uit de doden. Dat God hem heeft opgewekt. En die andere tekenen, nou, ik raad u aan om dat eens rustig na te lezen thuis en te bestuderen. 8 bijzondere tekenen waarin duidelijk wordt gemaakt dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Water wordt wijn. Dat is wat hier gebeurt. En in de natuur is dat een heel langdurig proces. Regen komt in de grond, de wijnstok neemt het op en op een gegeven moment komt er bloesem aan de wijnstok en komen er druiven. En die druiven die worden dan in een proces gebracht en het wordt op een gegeven moment wijn. Daar is een gistingsproces voor nodig en noem maar op. Nou, dat gebeurt dus in de natuur, gaat daar jaren overheen. Maar wat de Heer dus doet hier is in één klap water in wijn veranderen. Dat is heel bijzonder, hè? Die verandering, daar gaat het om. Een bijzondere verandering, water wordt wijn. En dat heeft te maken met, zoals al gezegd, een teken, hè? Zijn opstanding uit de doden. Nou, op de derde dag, hè, als u de Bijbel leest, dan moet u over die dingen vallen eigenlijk. Hè? Hey, in vers 1 wordt direct al gesproken als eerste, op de derde dag. Het was de derde dag. En de derde dag in de schrift is altijd, dan is er ook altijd sprake dat God iets bijzonders gaat doen. De derde dag, de derde of de drie heeft in de Bijbel te maken met de belofte. God spreekt een woord en een woord van God heeft altijd een belofte in zich. En de drie heeft dus te maken met die belofte en dat die belofte ook werkelijkheid gaat worden. En dat is natuurlijk wat op die derde dag gebeurt. Hè. Ik heb er een plaatje bij gezocht van een open graf waar het licht invalt. En dat is natuurlijk wat op de derde dag gebeurde. De Heer stond op uit de doden op de derde dag. Maar nu is het eigenaardig dat deze derde dag, als we nadenken over een bruiloft, en u kent de schrift, dan weet u dat die bruiloft eigenlijk plaatsvindt op de zevende dag, op de Shabbat. En hoe kan het nu dat die derde dag toch ook tegelijkertijd in zijn vervulling de zevende dag is? Nou, dat blijkt ook uit Johannes 1. En ik denk dat velen van u dat toch wel weten uit dat eerste hoofdstuk. Daar kun je eigenlijk vier dagen in onderscheiden. De eerste dag is vers 19 tot en met 28. En dan zegt Johannes ineens in vers 29 de volgende dag. En dat komen we dan nog daarna twee keer tegen. Dus dat je eigenlijk wordt gedwongen om te gaan tellen en dan kom je aan vier dagen. En in die vier dagen wordt er steeds getuigd. Johannes getuigde ook van zijn Heer in het evangelie. Het was een getuigenis. Iets waar Johannes van wilde spreken. Hij wilde duidelijk maken aan zijn lezers wie zijn Heer is. En Johannes, dat vergeet ik nog bijna, maar dat is in het Hebreeuws Yohanan. En dat betekent Yahweh is genadig. He, daar zit de afkorting van de naam Yahweh in. En er zit het woord gen in uit het Hebreeuws. Dat betekent genade. Yohanan. God is genadig. En dat is ook wat hij in dat eerste hoofdstuk ook naar voren brengt. De wet is door Mozes gegeven. De Torah is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. He, dat is een hele bijzondere opmerking, zo in dat eerste hoofdstuk. Nou, op die derde dag wordt ook die genade van de Heer geopenbaard. Dat Yahweh genadig is. En dat was natuurlijk ook al wat in de Torah stond. Toen de Torah aan het volk gegeven werd, werd geopenbaard dat hij Yahweh is, genadig en barmhartig. En dat is toch wel heel bijzonder, dat dat eigenlijk van meet af aan ook aan het volk Israël duidelijk gemaakt wordt. Nou, op die derde dag, die zo vol zit van de beloften en de vervulling van de beloften die Yahweh gegeven heeft, op die derde dag, dan lezen we, ja, eigenlijk, dat is eigenlijk heel wonderlijk, als je dus dat eerste hoofdstuk hebt gelezen, want dan heb je eigenlijk in gelezen over vier dagen, en dan springt het ineens weer naar de derde dag. En dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dan ontbreken er dus twee. En dan zit je direct in de zevende dag. Er zijn eerst vier dagen geweest. En daarna wordt er gesproken over en op de derde dag. Dan zit je dus eigenlijk op de zevende dag, als je gewoon doortelt. Dat betekent dat er twee dagen ontbreken. En die twee dagen, dat is 2000 jaar in de schrift. Dat is makkelijk aantoonbaar. En dat is de tijd waarin wij nu nog net leven. We zitten nog net niet in de tijd dat Israël gaat herleven. Maar we zitten nog net in die zesde dag, zeg maar. In die zesde duizend jaar. Maar die zevende, die staat op het punt om aan te breken. En er staat dus en een bruiloft geschieden. Er staat niet was, er staat iets meer. Er staat een bruiloft geschieden. Of werd op de derde dag. Dus er gebeurde iets. Dat is ook typisch een Hebreeuwse manier van spreken. Dan gaat het om het gebeuren. Dat wat er gebeurt. Wat gebeurt er? En daaruit kun je leren. een bruiloft geschieden op de derde dag. En u ziet hier een plaatje van de Joodse bruiloft. En dat is ook de bruiloft waar we naartoe leven, hè? De bruiloft van het lam. Nou, de derde is dus ook tegelijkertijd de zevende dag. En dat zegt Hosea, die zegt dat heel duidelijk aan. Hè? Vanuit de nacht kunnen we dus zien wat Johannes, hè, wat hier in feite in zit. De derde dag is de zevende dag en daar zegt Hosea, kom laten wij terugkeren naar Yahweh, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Dus u ziet dat Yahweh alles doet, hè? Dat God alles doet. Hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. En dan zegt Hosea heel duidelijk, na 2 dagen zal hij ons, en dan gaat het om Israël, levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dus ziet het dat hier heel duidelijk wordt gerefereerd aan na 2 dagen. En in de volgende versregel wordt er ook gewoon gezegd, op de derde dag. Dus het is een periode van 2000 jaar. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij kennen. Wij zullen ernaar jagen, Yahweh, te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dat is ook zo'n mooie manier van uitdrukken. Hè? Net zo vast en zeker als de dageraad elke dag komt, zo zal zijn verschijning zeker ook komen. En hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. En wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, Juda? Uw goede tierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. En dan ziet u dat deze boodschap wordt gericht aan de 10 stammen, Efraïm, en aan de 2 stammen, Juda. Dus aan heel Israël is deze boodschap gericht. Na 2 dagen zal hij ons levend maken op de derde dag. En Petrus zegt dat een dag bij Yahweh is als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. En dat zegt Petrus ook 2 keer. En dan had hij ongetwijfeld dit van Hosea in gedachten. En op die derde dag zal Israël dus herleven. En wat zullen ze dan ondergaan? Vreugde. Want dat is waar deze geschiedenis over gaat. De derde of de zevende dag is de bruiloft van Yahweh met Israël. En dat houdt dus in de vervulling van alle beloften. En dan zal hij met hen in het nieuwe verbond treden. Het oude verbond is verbroken door Israël, is ook beëindigd. Maar hij zal met hen treden in het nieuwe verbond. En dat zal een periode zijn van bruiloft. De komende tijd, de komende 1000 jaar, is een periode van bruiloft voor Israël. Dan zullen ze vreugde scheppen uit de bronnen van de redding. De redding die Yahweh door zijn zoon heeft gegeven. Nou, dat is wat gaat komen. En dan zegt Hosea ook, dat hebben we net met elkaar gelezen, en dan zullen we hem kennen. Dat betekent, dan zullen ze met hem één zijn, want hij zal die eenheid en die gemeenschap brengen onder het nieuwe verbond. Die gemeenschap die er nu niet is. Maar die komt pas met en na de bruiloft. Dat is ook de Bijbelse lijn. De bruiloft van de Heer met Israël. Dat is een bijzondere zaak. Hè? Dat is wat toekomstmuziek is voor dat volk. Nou, het was op de derde dag en het was in Cana in Galilea. En Galilea, dat is een heel noordelijk gebied van Israël. En als u daar rondreis maakt, dan kunt u daar ook doorheen komen. Nou, Cana, u ziet dat daar, dat ligt ter hoogte van Magdala. En dat is, ziet u rechts daar, het meer van Genezaret, Lake Kinneret zeggen ze in het Engels. Of de zee van Tiberias. Nou, dat is waar die plaats Cana ligt. En hij kwam daar in Galilea. En let op dat dit gebeurt in Galilea, hè, en niet in Judea, wat veel zuidelijker lag. Dat is het oude gebied van de 2 stammen. Maar daar was hij in feite niet zo erg welkom. De Joden moesten hem niet. En ze zeiden ook, ja, hij komt maar uit Galilea. Hè, zo. Dat zeiden ze niet letterlijk, maar dat bedoelden ze wel. Hè. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was toch tweederangs. Cana in Galilea. En u ziet het Hebreeuwse woord erbij staan. Hè. Cana, dat heeft te maken met verwerven of iets bezitten. En het heeft in de afleiding ook heel sterk te maken. Hè, let op dat die eerste twee letters, de kof en de noen, hetzelfde zijn bij dat onderste woord. Kana, kun je dat ook zo lezen. Maar dat betekent ijveren of jaloers zijn, naijver. En de Heer heeft Israël verworven. Hij heeft Israël verworven. Dat zal ook straks zijn in de duizend jaar. Hij heeft Israël verworven. Maar tegelijkertijd is hij ook een jaloers, een naijvere God die geen andere goden naast zich duldt. En dat is waar Israël ook steeds in verviel, in andere goden te hebben voor zijn aangezicht. En daarom moesten ze ook in ballingschap. Dat was de kern van hun zonde. Daarom moesten ze in ballingschap. En die ballingschaptijd is bijna ten einde. Nou, hij was in het Galilea, zoals Jesaja dat noemt, het Galilea van de heidenen. En over ballingschap gesproken, als Galilea wordt genoemd, Galilea der heidenen, Israël is nu grotendeels nog steeds verstrooid als volk onder de heidenen. Een periode van ballingschap. Het is nog niet voorbij. Dat is toch heel opvallend dat het Galilea zo genoemd wordt. En dat Israël in ballingschap was in het verleden en vandaag de dag nog steeds, dat is een feit. Maar juist in die ballingschap zit ook een ommekeer. Hè? Dat woord voor ballingschap heeft vanuit het Hebreeuws ook wel een beetje te maken met Galilea. Maar daarin zit ook de ommekeer. En een omwenteling zit vanuit het Hebreeuws ook, is ook verwant aan die woorden. Aan Galilea bijvoorbeeld. Een omwenteling. Dat is ook wat in deze geschiedenis gebeurt. Het is een hele omwenteling. Het is een hele verandering op dat feest. En de moeder van Jezus was daar, staat er dan. Hè? De moeder van Jezus was daar. Kennelijk was dat, die was daar al. Hè? Zo kun je dat misschien opvatten. De moeder van Jezus was daar al. Maar hij werd genodigd tot het feest. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En misschien waren dat er op dat moment wel 6, dus samen met de Heer 7. Dat zou kunnen. Maar hij werd uitgenodigd. Eigenlijk staat er, hij werd geroepen tot die bruiloft. Zijn moeder was er al, maar hij werd geroepen. Dus mogelijk was dat iets dat toch met familie te maken had. En die bruiloft was in Kana. En dat heeft alles te maken met dat nieuwe verbond. Waarin hij Israël gaat werven. Hè? De Messias Jezus verwerft Israël voor zichzelf en het koninkrijk. Dat is wat de Heer hier gaat doen. En dan, dan is er een tekort aan wijn, hè, staat er dan in de tekst. En eigenlijk staat er toen de wijn ontbrak. Het wordt niet helemaal duidelijk of er eigenlijk wel wijn was. Wij denken dat wel, wij lezen dat in de tekst. We zijn dat gewend zo te lezen, maar er staat eigenlijk dat en toen de wijn ontbrak. Misschien was er wel helemaal geen wijn op dat feest, dat zou best kunnen. En dan zegt zijn moeder tegen hem, zij hebben geen wijn meer. En wijn is in de schrift een beeld van vreugde, maar ook van nieuw leven. Wijn is ook een beeld van het nieuwe verbond. En wijn, kunnen we nog wel een stap verder gaan, is dan ook een beeld van de nieuwe schepping die komt. Maar het heeft te maken met vreugde. Hè? De wijn is er, of de vrucht van de wijnstok, die het hart van Jahwe en de mens verheugt. Zegt Richteren 9. En toen de wijn ontbrak, er was dus wel een bruiloft. En alle reden natuurlijk om vreugde te hebben, om blij te zijn. Maar de wijn ontbrak. Er was geen wijn. En wat er wel was, nou, de wijn die vreugde, was er kennelijk niet onder het oude verbond. Het oude verbond, het verbond van de letter, waar Paulus van zegt, dat zelfs een bediening van de dood was. Dat is een hele sterke uitdrukking. Maar dat zegt hij wel in 2 Korinthe 3. Het oude verbond, onder het oude verbond moest Israël vanuit zichzelf, vanuit hun eigen vlees, proberen eraan te voldoen. En dat bracht geen vreugde, want ze ontdekten, dat schrijft Paulus van zichzelf, die had die ervaring. Ze ontdekten steeds van zichzelf dat ze tekort schoten. En daarom voelden ze zich schuldig. En kenden ze geen volle vreugde. Die vreugde was er niet onder het oude verbond. En daarom moest hij komen, de Heer Jezus Christus zelf, om uit de dood en door de dood heen nieuw leven voor te brengen. En als dat nieuwe leven er is, dan is er wel vreugde. Dan is er wel vrucht. Maar dan komt het van binnen. En dat is ook wat de Heer gaat doen met het nieuwe verbond. Hè? Dan zal hij zijn onderwijzing in hun hart leggen, zegt Jeremia. En ze zullen dat niet meer om die kennis vragen. Nee, ze zullen van binnenuit de Heer kennen. En de hele aarde zal vol worden van de kennis van Jahwe. En dat zeker door toedoen van het volk Israël. En dan zal er ook wereldwijd vreugde komen. En dan zegt de Heer iets merkwaardigs. En als je dat zo leest, dan denk je van nou, dat is nogal een heel, heel erg stevige reactie. Waarin in feite tegen zijn eigen moeder. Maar het is eigenlijk een Hebreeuwse manier van aanspreken. En het is niet zo, het is niet zo bot als het lijkt in de tekst. Hij zegt eigenlijk, wat is het voor mij en voor jou, vrouw? En dat komt wel meer in de schrift voor. Het is eigenlijk een soort Hebraïsme, een Hebreeuwse manier van aanspreken. Wat is het voor mij en voor jou, vrouw? En dan zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Zijn uur was nog niet gekomen. En hij moest wachten op de tijd van de Vader. En daar is geduld voor nodig. Tot het juiste moment moest hij wachten, tot het uur wat door de Vader bepaald was, zou komen. En als die uren gekomen was, dan zou datgene gaan gebeuren waarvoor hij onder andere op aarde was. Maar hij was natuurlijk ook om deze tekenen te doen. Mijn uur is nog niet gekomen. Dat is een uitdrukking die wel vaker in dit evangelie voorkomt. Daar lezen we maar liefst 8 keer over. En hij zegt steeds dan, mijn uur is nog niet gekomen. Of Johannes zegt beschrijvend, zijn uur was nog niet gekomen. Maar op een gegeven moment staat er dan, nadat hij Lazarus uit de dood had opgewekt en de Joden plannen beraamde om hem te gaan ombrengen, om hem te gaan doden, zegt hij, het uur is gekomen. En Jezus wist, in Johannes 13 vers 1, hij wist dat zijn uur gekomen was. En tot het einde aan toe, Johannes 13 vers 1 is een heel mooi vers, want hij heeft zijn discipelen, hij heeft de zijne tot het einde toe lief gehad. Dat is wat. Zijn discipelen waar notabene een verrader tussen liep. En iemand die hem zou gaan verloochenen. Maar hij heeft ze tot het einde toe lief gehad. En daarin zien we iets van die heerlijkheid van hemzelf. Zijn weergaloze liefde die zo diep, bij hem zo diep was en zo doortrok naar de anderen toe. En uiteindelijk zegt hij dan in dat bijzondere gebed in Johannes 17, Vader, het uur is gekomen. En dan denken wij misschien van ja, het ging daar met die uren ging allemaal om zijn kruisiging. Ja, dat ook, dat zat erbij in. Maar in feite, als er dan gezegd wordt, het uur is gekomen, of Vader, het uur is gekomen, dan gaat het over zijn heerlijkheid. Dat hij verheerlijkt zou worden. Daar keek hij. Dus hij keek met andere ogen. Hij keek dwars door die dood heen, want hij geloofde met rotsvaste zekerheid dat Vader hem zou opwekken op de derde dag uit de dood. En het kruis was verschrikkelijk. Daar zag hij als mens in zijn ziel tegenop. En dat moest ook gebeuren. Maar het ging in feite, dat zijn uren gekomen was, ging in feite om zijn heerlijkheid. Dat hij zou opstaan, dat hij opgewekt zou worden uit de doden. En dat gebeurde op de derde dag. Want het volk Israël zou geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. Waarin hij 3 dagen, 3 nachten was in... Nou, hij was weg. Jona, net zoals Jona in die vis was. In het water, zo was de Heer in het graf. In het hart van de aarde. En dan zegt die moeder tegen de dienaren daar op dat feest, wat hij u ook zegt, doe het. En dat is eigenlijk een goed motto, denk ik. Als je als gelovige je bewust bent van wie hij is. En dat je lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat je dus je lichaam, je hele zijn, alles ter beschikking aan hem stelt. En dan kunnen we luisteren naar de woorden van de moeder van de Heer. Wat hij u ook zegt, doe dat. En dat wordt misschien niet altijd door andere gelovigen begrepen. Of wordt misschien niet altijd door andere gelovigen in dank afgenomen. Maar het gaat erom dat wij als gelovigen staan in de dienst aan Hem. Wat Hij u ook zegt, doe dat. En dat is wat de Heer ons door zijn woord, hoe de Heer ons door zijn woord leidt. Dat is watgene wat we doen. En zo was Paulus ook bezig. Nou, en de Heer die gaat dan dat wonder doen, dat teken doen, kan ik beter zeggen. En er waren 6 stenen watervaten. En er staat er heel wonderlijk bij, liggend. Dus kennelijk waren ze leeg. Ze stonden niet, ze lagen. Kennelijk waren ze leeg. Er zat geen water in. En volgens de reiniging van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Nou, er is daar inhoudsmaat is altijd veel discussie over, hoeveel dat is, maar het zijn heel wat liters, dat kan ik u wel zeggen. En hier ziet u een voorbeeld van zo'n kruik, zo'n watervat. En een aardenvat, of een kruik, of een watervat, is een beeld van de mens. Het gaat hier ook om de 6, hè? 6 watervaten. 6 is het getal van de mens. In de eindtijd zal de mens centraal staan, niet God, maar de mens. De God wordt zoveel mogelijk geweerd uit het publieke domein, hè, zoals we dat dan in Nederland zeggen. Daar mag de naam van God eigenlijk bijna niet genoemd worden. En dan staat de mens centraal, het humanisme. De mens centraal, in die tijd leven we. En daarom is de wetteloze, het beest, heeft daarom ook het getal 666, hè, 3 x 6. De mens centraal. Het toppunt van de verheffing van de mens tegenover God. Er waren 6 stenen watervaten. Maar kennelijk zat er geen water in. En is de bedoeling, water is in de schrift natuurlijk altijd een beeld van het woord van God. En ook van de geest van God. Het is de bedoeling dat wij als mens daarmee gevuld worden. Met het woord. En dan gaat de Heer in ons, door dat woord, door zijn geest, een bijzonder proces doen. Namelijk dan gaat hij dat water van het woord omzetten in wijn, want wordt het van binnen in ons, wordt het tot vreugde. En dat is eigenlijk zo'n groot wonder, dat kunnen wij bij, als mensen niet bij elkaar bewerken. Absoluut niet, daar zijn we niet toe in staat. Maar dat is een geestelijke zaak. Dat is iets geestelijks. Nou, de vaten werden tot boven toe gevuld met water. En dat is ook wat wij zouden doen als gelovigen. Onszelf helemaal tot boven aan toe nokkie vol vullen met dat woord. En dan kun je doen wat in je hart is. En anders niet. Hè? Anders ben je van binnen leeg. Ja, en er zit misschien wel van alles in, maar dat is eigenlijk leeg. Hè? Die watervaten die lagen op de grond, die waren leeg, zat geen water in. Je bent alleen maar echt vol, gevuld, als je je vult met het water van het woord. Alleen dan. En anders is het leeg. En anders is je leven ook leeg. En mis je ook de vreugde. En dat is wat we elkaar toch als gelovigen aan alle kanten toewensen en toebidden. Die vreugde te ervaren. Nou, de mens wordt gevuld met het woord van God. En dat betekent leven, dat betekent nieuw leven. En we zijn in Christus Jezus een nieuwe schepping. En het zou ongelooflijk zijn als we daar iets van zouden kunnen beseffen wat dat betekent. Want als je daar iets van gaat beseffen, ja, dan geeft vreugde van binnen. Daar word je echt blij van. Blijvend. Leven. Het leven wat Hij geeft. En al het andere is surrogaat. Maar voor echt leven kun je alleen bij de Heer terecht. Bij Jezus Christus. Al het andere is niets waard in feite. Maar gevuld met het woord van God. Gevuld met dat woord. En Hij doet er ook iets mee. Zijn woord keert nooit leeg terug. Weet u dat? Jesaja zei het al, 55. Zijn woord zal nooit leeg terugkeren. De tijd die we kunnen besteden aan het woord is nooit verspeelde tijd, nooit. Maar het gaat om dat woord tot ons nemen en ons denken en ons geloof stellen onder dat woord. Daar gaat het om. En dan wordt het tot vreugde in je. Wat Hij u ook zegt, doe dat en dat geeft vreugde. Water bleek in goede wijn, eigenlijk staat er ideale wijn veranderd. En de Heer deed dat natuurlijk, hè, want Hij is zelf de ware wijnstok. De Heer is de ware wijnstok, zegt Johannes ook, hè, in 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Als we echt vreugde willen hebben in ons leven, zullen we bij Hem terecht kunnen. Absoluut. En er is geen voorwaarde. We kunnen altijd bij Hem terecht. Er zijn geen voorwaarden. Het is om niet. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dus het is om niet. En hij brengt de waarheid, hij is de waarheid. Nou, dat is het geweldige, hè, wat Johannes naar voren brengt. Het water bleek veranderd te zijn in de ideale wijn. En dan zegt die ceremoniemeester, ja, wie is dat eigenlijk? Dat zou misschien Johannes kunnen zijn. Dat zou kunnen. En wie is de bruidegom? Nou, als je bij nader inzien, als je goed kijkt, is dat eigenlijk de Heer zelf, hè? De Heer was hier eigenlijk zelf. De bruidegom. Hij is degene die wiens naam zegt, Yahweh is redder. En Yahweh zal met zijn bruid in het nieuwe verbond treden. Dat is de Heer zelf. Dat is de Heer Jezus zelf. Nou, wie is de bruid? Israël. Israël is de bruid. Lees het de nacht maar. Wordt het overduidelijk. Israël is de bruid. En er zal een weder aannemen na een tijd van vervreemding, waarin Israël alle andere goden diende die er maar te bedenken waren. Op elke hoogte en groene heuvel hadden ze gewijde palen enzovoort opgericht. Leest u de geschiedenissen van koningen maar. En daarvoor moesten ze ook in ballingschap gaan. Opdat ze in die ballingschap er een ommekeer zou komen. En dat is ook de waarde van de ballingschap. De waarde van een periode waarin je misschien in je leven zegt dat is heel moeilijk. Periode van ballingschap. Want daar ging Israël juist weer terugkeren tot Yahweh. Daar gingen ze de Heer weer zoeken. En daarvoor was het ook bedoeld. Maar hij zal hun zelf werven. De bruidegom is de Heer zelf. De bruid, dat is Israël. En als we het nou hebben over het lichaam van Christus. Eigenlijk, heeft u wel eens zo over nagedacht, dat is heel wonderlijk hoor. Maar eigenlijk zijn wij lichaam van Christus, dus horen wij bij het lichaam van de bruidegom. Dat is wel heel bijzonder, hè? Heeft u wel zo over nagedacht? Dat elke keer als de Messias in het tenacht wordt bedoeld, dat wij daar eigenlijk ook bij zijn, of bij horen. Als je op die manier de tenacht gaat lezen, wordt het toch wel heel bijzonder, denk ik. Nou, de tekenen die hij in Cana, in Galilea, heeft gedaan, en hij heeft daar zijn heerlijkheid geopenbaard. Water werd in korte tijd veranderd in wijn. En het gebeurde op de derde dag. De Heer Jezus stond op de derde dag op uit de doden. Het begin van een nieuwe schepping. Het begin van de nieuwe mensheid. Want hij is niet alleen de zoon van God, maar hij is ook de zoon van Adam, de Ben Ha-Adam. En daarmee was ook die laatste Adam, Paulus zegt de laatste Adam, hè, degene die de Heer uit de hemel is, maar dat is tegelijkertijd de laatste Adam. En in en door hem is er die nieuwe schepping. En daar maken wij nu al deel van uit. Als eerste. Als vroege eerstelingen van die hele oogst die gaat komen. De hele oogst komt. He, dat is in Leviticus ook een hele duidelijke zaak. De hele oogst komt. Maar eerst komt er een beweegoffer enzovoort. Nou, zijn heerlijkheid is opstanding uit de doden. Hij verandert water in wijn. Dat is een teken. Dat heeft iets te betekenen. Het is niet zo dat we zeggen van, oh geweldig, hij verandert water in wijn en that's it. Nee, het is een teken van iets. En het teken betekent, een oude wordt een nieuwe schepping. Het woord verandert in ons tot leven, vreugde, een blijvende vreugde. Dat kan niets of niemand in de wereld geven. Ja, je kan een avond ergens naartoe gaan, naar een film of naar een theatervoorstelling. Heerlijk, een avondje lekker lachen. Maar ja, dan ben je weer thuis en dan komen de problemen weer op je af en dan ben je dat lachen alweer vergeten. Hè? Dan ben je die geestige cabaretier of die film al lang weer kwijt. Maar die blijvende vreugde diep in je hart, dat is alleen maar door Gods woord. Dat is alleen wat hij kan geven. Nou, en het oude en het nieuwe verbond. Kijk, en het nieuwe verbond betekent dat twee één worden. De twee en de tien stammen worden één, bijvoorbeeld. En die worden samen één met de Heer. Bruiloft spreekt van gemeenschap. Hè? Hier was een heel bruiloftsfeest, een heel bruiloftsmaal. En dat was een feestelijk begin van de gemeenschap. En dat het tegenwoordig omgedraaid wordt in de wereld door alles en iedereen, dat is een andere zaak. Maar de lijn in de schrift is dat er eerst een bruiloft is en dan de gemeenschap. Dat is de lijn van de schrift. En dat is ook wat in de Bijbel aan alle kanten dus geïllustreerd wordt. Eerst is er een bruiloft. En daarna is er sprake van eenheid, gemeenschap. En dit was dus het begin van de tekenen, zegt Johannes dan in vers 11. Het is zijn heerlijkheid, zijn opstanding, het nieuwe leven komt tevoorschijn. He, dat is wat we in deze tijd van de lente ook om ons heen zien. Alles wordt weer groen. Die takken aan de bomen die lijken dood, maar er komen weer groene blaadjes uit. Heel wonderlijk. Je verwacht het niet, of je verwacht het wel, maar het is toch een heel wonderlijk gebeuren als je erover nadenkt. Die dode takken aan die bomen en toch komt een nieuw leven tevoorschijn. En dat is ook wat God doet. En als je misschien bij jezelf zegt, ja, van binnen is het bij mij al een beetje dor en dood. Nou, nieuw leven. Het woord wat hij spreekt, laat je daarmee vol lopen. En hij geeft je vreugde, die niet meer verdwijnt. Nou, dit is het begin, of het beginsel, kun je ook zeggen, van de tekenen die hij deed. Dus al die andere tekenen die volgen, die zijn in feite een verdere uitbreiding, een verdere en ook een verdere terugwijzing naar dat eerste teken, het beginsel van het tekenen. Hier moet je naar kijken. En de zeven die volgen, die illustreren vervolgens allemaal diezelfde waarheid. Dat hij nieuw leven geeft. En dat is wat Johannes duidelijk maakt, dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Goed, tot hiertoe. Vandaag. Amen.